Goedenavond, broeders en zusters en heren. We hebben een mooi lied gezongen. En dat betekent dat we gemeenschappelijk als uit één mond onze Heer en Heiland de lof hebben toegezongen. En nu mogen we ook rondom het woord van God, dat is ook het geïnspireerde woord, mogen we ook bezig zijn met onze Heer Jezus Christus. En vanavond hebben we een voorbeeld in het geloof, een geloofsheld, namelijk Abraham. Het gaat vanavond over Abraham die gerechtvaardigd werd door het geloof. En hoofdstuk 4 bestaat uit 25 teksten. En ik wou voorstellen om het doormidden te doen, dus dat we vanavond 13 teksten lezen, 12 of 13, kijken even hoe ver we komen, om de volgende keer het tweede deel van hoofdstuk 4 te doen. Dus ik ga lezen in de Statenvertaling vanaf vers 1 van hoofdstuk 4, Romeinen 4. Daar staat: wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt door zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zeggende, en dan zijn we in Psalm 32 vers 1 staat eronder: zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan is die alleen over de besnijdenis, dat is dus het Joodse volk, hè? De besnijdenis, of ook over de voorhuid, dat zijn de heidenen. Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. Hij was toen dus nog onbesneden. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven, in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid van het geloof. Tot zover. We hebben dit in het verleden al eens vaker geconstateerd. Je moet goed lezen en je moet het soms nog eens lezen. En ik heb het al een paar keer gelezen. En als sommigen van u het voor de eerste keer lezen, kan ik me voorstellen dat je een beetje de draad kwijtraakt. Want het is best wel pittige taal. Het is ook wel, het is, je moet wel heel rustig en begrijpend lezen, hè? Maar waar het er eigenlijk over gaat, is de vraag wordt gesteld over dingen als: hoe kom je aan rechtvaardigheid? Is dat naar het vlees? En dan zeg je, wat betekent dat nou? En dat wordt hem dan ook in de versen daarna uitgelegd. Dus ik ga eerst proberen die eerste vraag te beantwoorden op grond van de volgende teksten. Ik lees dus eerst vers 1 nog een keer. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Dat betekent door zijn eigen werk, naar zijn menselijke inspanning. Zoals er bijvoorbeeld ook een term voorkomt, voorhuid en besnedenheid. Besnijdenis, dan betekent de voorhuid dat iemand die de voorhuid nog heeft. Zo wordt hij dan gekenmerkt. En als iemand onbesneden is, dan heeft hij die voorhuid niet meer. Nou, dat was niet een accident of een doktersingreep. Maar iemand was besneden als hij hoorde bij het verbondsvolk van Israël. Dan werd hij besneden. En dat is ingesteld bij Abraham. Dus Abraham was ook aanvankelijk onbesneden, begrijpen we dat? En is op gebod van God heeft hij zich moeten laten besnijden. Dus Abraham heeft zowel onbesneden geleefd als besneden geleefd. En hij heeft dus zijn geloof getoond en heeft ook die rechtvaardigheid ontvangen toen hij onbesneden was. En daarin is hij ook voor allen die onbesneden zijn, zoals wij ook zijn, naar het vlees, ook in die zin een vader, snapt u? Dus hij heeft symbolisch het vaderschap voor u en mij als onbesnedenen, maar ook voor de besnedenen, voor het Joodse volk, zo gezegd, het volk Israël. Dan zeg je, wat is dan besnedenheid van hart? Nou, dat is de wedergeboorte. Hè? Dat is nu niet aan de orde, maar iedereen, of je nou Jood bent of Griek of heiden of wat dan ook, wij zullen allemaal besneden moeten worden naar het hart. Wedergeboren. Het oude moet voorbij. Hè, dat is wat we allemaal wel weten. Dus besnijdenis is eigenlijk niks anders dan wegdoen van de oude mens. Dus nog een keer die vraag. Het komt dus wel heel dichtbij, want Abraham heeft hij het verkregen naar het vlees en dan wordt er doorgegaan. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, als hij dat dus zou zijn, en daarin zinspeelt Paulus er dus eigenlijk op dat het niet zo is. Hè? Je merkt dat aan de toon. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, nou dat is natuurlijk niet zo, want dat kan niemand, dan zegt hij, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want als ik bijvoorbeeld werk voor een baas, dan krijg ik op grond van mijn inspanning krijg ik loon. Maar niet als ik niks doe. En in het evangelie is het juist, je krijgt het door geloof. En niet door inspanning. Zie je dat verschil? Ja. Als ik dus werk, dan kan ik eisen dat ik loon krijg. Maar wij kunnen volgens het evangelie geen rechtvaardigheid krijgen door eigen werken. Dus het is een moeilijke vraag waar we eigenlijk het antwoord wel op weten, inmiddels. Dus ik begin nog een keer. Wat zullen we dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar zijn vlees? Ik zeg dan maar met mijn Hollandse, naar zijn eigen werk, volgens zijn eigen mens. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij wel roem, maar niet bij God. Want God erkent dat niet. Erkent geen eigen werken. En dan zegt hij, wat zegt dan de schrift? En Abraham geloofde God. Zie, daar heb je hem. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En daar heb je gelijk het antwoord. Ja. Dus het is niet eigen inspanning, maar het is geloof. En nou zeg ik er gelijk iets bij, maar dan wordt het toch moeilijk. Want we gaan vanavond ook nog naar Jacobus toe. En het lijkt wel of Jacobus het tegenovergestelde zegt. Dus bereid u voor op een moeilijke avond. Het is niet anders. En ik probeer samen met u uit te komen wat er nou echt precies bedoeld wordt. Of wat er mogelijk bedoeld wordt. Want ik ben ook geen alwetend iemand. Maar hier wordt krek gezegd. Je kunt nooit rechtvaardigheid ontvangen door je eigen inspanning.
Mag ik even een vraag stellen? Een definitie van rechtvaardigheid. Wat is dat? Zaligheid? Wat is dat? Wat is rechtvaardigheid?
Maar ik zou het heel snel kunnen zeggen. In mijn beleving is het recht gevonden voor God. In Gods ogen rechtvaardig zijnde. En dat kan nou eenmaal niemand. Dat kunnen we dus alleen maar door geloof. Want dat hebben we ook de vorige keer gelezen. Dat is hoofdstuk 5 vers 1. Dat kunnen we wel even lezen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En nu zegt, daar ligt het antwoord dus al in. Je hebt sowieso vrede. Nou, wij hebben van oorsprong vijandigheid naar God toe. Maar hier hebben wij dus vrede, maar hij gaat verder. Door welke wij ook, door die genade dus, en door die rechtvaardigheid, door welke wij ook hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop de heerlijkheid Gods. Dus als je dit uit elkaar pluist, dan hebben we vrede bij God. Daar begint Romeinen 5 vers 1 mee. Vervolgens hebben wij de toeleiding, dus, maar ook de aanleiding. We hebben ook de toegang door dat geloof tot genade. Mm-hmm. En genade, dat lazen we in hoofdstuk 1 of 2. Dat lazen we in hoofdstuk 1 vers 16. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Mm-hmm. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus Rechtvaardigheid, ik zou zeggen, dat is sowieso ook zaligheid. Maar het is ook toeleiding tot genade. En het schenkt ook vrede tussen God en de mens. En sneller zou ik het nu zo gauw niet kunnen zeggen.
Nee, oké. Nee.
Zullen we teruggaan naar hoofdstuk 4, vers 3? Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dus als we kunnen zeggen dat geloof de toeleiding is tot genade, wat we net in hoofdstuk 5, vers 2 lazen, dan weten we dat Abraham de toegang kreeg tot rechtvaardigheid, al voor de wet, hè? Want de wet was er toen nog niet eens, door geloof. Ja. En geloof is vertrouwen, hè? Dat is een ander woord. Het is het vertrouwen in het woord van God. En wij gaan even naar Genesis 15, vers 6, want daar wordt het beschreven. Het leven van Abraham is een heel dynamisch, heel bijzonder leven, want hij werd dus geroepen, dat weten we, uit een ver land, zonder dat hij wist waar hij heen ging. En hij heeft de ultieme geloofsdaad verricht, namelijk dat hij zijn zoon terug ontving uit de dood, staat er, hè? Nu zeg ik het heel snel. Want hij heeft zijn zoon opgegeven, en dat deed hij op grond van geloof, want hij wist dat God hem toch door die zoon nageslacht zou geven, nou nageslacht, een menigte tot volken, zegt de Bijbel. Terwijl die zoon daar zou moeten sterven. Dus Abraham geloofde, nou als hij dan moet sterven, dan zal God hem wel opwekken. Want ik zal hem toch door hem. En dan gaan we naar Genesis 15, vers 6. En dan moeten we eventjes een paar teksten terug. En dan zegt Abraham, want het gaat over dat hij nog kinderloos is en dus nog geen erfgenaam heeft. Dan lezen we, en let op hoe die heet. Voorts, ik lees nu even in hoofdstuk 3 van Genesis vanaf vers 3. Sorry, hoofdstuk 15, excuus, vanaf vers 3. Genesis 15 vanaf vers 3. En voorts zeide Abram, zie je dat? Dat is nog zijn oude naam. Toen was hij dus ook nog onbesneden. Ik weet niet of hij hier nog onbesneden was, maar toen hij onbesneden was, heette hij in ieder geval nog Abraham. En dan gebeurt er iets. Abraham zei, zie, mij hebt gij geen zaad, nou ja, zaad, nageslacht. Bij u staat in een andere vertaling nageslacht. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En we weten uit vers 2, dat is dan die Damaskener Eliezer. Dus dat noemt hij dan spottend, of moet ik zeggen, klagend. Ja, heb ik dan een erfgenaam? Nou ja, dan gaat het naar hem. Maar dat was niet mijn eigen zoon. Ik heb geen zaad. En het woord des Heren was tot hem zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn. Dus maak je geen zorgen. Maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten. En hij zei, zie nu op naar de hemel en tel de sterren. En indien gij ze tellen kunt, en hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. Nou, dat is natuurlijk wel heel wonderlijk. Moet je voorstellen, je bent al oud. Je vrouw is ook oud. De Bijbel noemt de schoot van zijn vrouw verstorven. Dus die kon na de mens geen kinderen meer krijgen en hij kon ze niet meer verwekken. En dan staat er, in vers 6 dus, hij zag naar de hemel en hij telde, hij kon niet tellen. En dan staat er, en hij geloofde de Heer, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dat is bijzonder. Dus Abraham keek bij zichzelf. Laat ik zeggen. Hij keek naar zijn vlees, naar zijn kracht. Die was er niet meer. En hij geloofde volledig in het woord van God. Dat God gesproken heeft. En dat was voor hem het anker. En daar werd hij dus door beloond. Zal ik het zo zeggen?
Gerechtvaardigd.
En dat is het. Hij kreeg toeleiding tot de genade die hem beloofd was. En dan is het heel mooi, want als je dan verder in het, en dat, dan ga ik even een zijweggetje in, maar dan pikken we toch even de draad op bij Abraham. Als hij dan nog steeds geen zoon krijgt, dan gaat hij naar het vlees, naar zijn eigen menselijke denken, dat noemen we dan maar naar het vlees, werken, hij gaat aan het werk en hij neemt bij de slavin en verwekt daar een kind. En dat is gelijk Hagar, Ismaël. Ja. En die moet weggestuurd worden. En dan lezen we in de Galatenbrief dat daar in die twee zoons ook de twee verbonden liggen. Eén de vrije en ander de slaaf. Ja. En dan is dat vlees, die eigen overweging van Abraham, is gelijk het menselijke wat door de Heer afgewezen wordt en wordt op één lijn gesteld met de wet. Toch? Wat de lezen en gelaten, dat is het aardse Jeruzalem, wat enkel vrezen en beven is en wat slaven voortbrengt. Toch? Dan wordt die slavin en die slaaf worden op één lijn gezet met het Joodse volk, met de besnijdenis. En die andere, dat is zijn eigen zoon, Isaac, die wordt genoemd de vrije en die is namelijk geboren naar de belofte. En dat was het woord van God. God beloofde en Abraham geloofde het, maar hij heeft wel eerst naar zijn eigen vlees overwegen. Nou ja, dan doe ik het maar bij die slavin, want er moet toch een keer wat gebeuren. En dat was niet zoals het moest. En daar hebben we natuurlijk nog steeds de wrange vrucht van. Hè?
Hij liep God voor de voeten daarmee.
Ja, ik denk dat het puur menselijk was.
Ja, maar het is de fete vandaag en de dag, de islam en de joden.
Ja, precies. Dat weten we. En overdrachtelijk is het ook altijd nog de tweespalt tussen geloof, werkende wet en geloof.
Ja, ja.
Dus zo kun je zien hoe God één lijn trekt. Hij zegt, geloof mij nou, dan krijg je genade door het werk van Christus. Maar wij denken dan, nou ja, maar ik heb eigenlijk bij mezelf ziende, ja, als dat geloof het dan moet doen, laat ik toch maar eens wat proberen. Want ja, ik moet toch ook eens... En dan keurt God dat toch direct af, als het dus uit je eigen brein voortkomt. Kijk, en ik denk dat daar ook de clue zit. Als wij geloofs... werking doen op grond van de werking die God in ons doet. Dat is heel wat anders dan dat we het uit eigen creativiteit doen, laat ik het zo zeggen.
Het is geduld hebben.
Ja, maar de Bijbel leert ook dat hij een werk in ons doet. En zelfs zegt de Bijbel, het werk wat hij in u begonnen is, zal hij afmaken tot die dag, toch? Dus het is zijn werk. En dat gebeurt ook. En volgens mij zijn we dan ook gelijk bij Jacobus, dat als het alleen maar dood is, het is alleen maar zitten op de stoel en er komt niks uit, de Heer kan niks met zo iemand. Ja, dan is het waarschijnlijk ook geen geloof. Maar als het wel iets tot in activiteit brengt, wat het dan ook is.
Geloofswerken.
Ja, geloofswerken. Dan is dat toch wat de Heer...
Je wil ook functioneren. Als
ja, maar dat doet de Heer ook.
Ja.
En wij kunnen dat eventueel tegenhouden. Maar je kunt ook een andere route ingaan door te zeggen, nou ja, ik bedenk zelf wel wat. En daar zal de Heer ook wel blij mee zijn. En dan heb je dus geloof en eigen werk. En dan heb je dus, ik ben nu weer in Romeinen. Ja, dan heb je dus, wat heeft hij dan gekregen naar het vlees? En dan snappen we gelijk, dat vlees komt uit mijn eigen brein, mijn eigen overdenkingen. Dat is niet door de geest van God.
Maar zeg je, binnen kringen te groot moet gepaard gaan met werken. En verschillende antwoorden kunnen verwachten op de mensen.
Ja, maar we moeten proberen, broeder, de lijn van de Bijbel vast te houden. Dat als het zegt, wat heeft hij dan verkregen naar het vlees? Nou, dan denk ik dat hij naar het vlees ook heeft geprobeerd om een zoon bij de slavin te verwekken. En dat was nou juist niet, want hij zou het er toch in krijgen uit de belofte. En dan is het zo dat als wij niks zijn, zwak en onbekwaam, dan kan de Heer een werk in ons doen. Maar als we menen dat we toch wel wat kunnen en dat de Heer daar dan wel blij mee zal zijn met die oplossing bij die slavin, dan zegt de Heer, maar ik had je toch iets beloofd. Dus het is eigenlijk, ik moet minder worden en hij moet wassen. Het is zijn werk in ons.
Door het woord.
Door het woord. Ja, en door zijn geest.
Door de geest.
Maar waarschijnlijk zijn we nu ook al bij dat moeilijke antwoord. Toch? Maar goed, we komen er nog misschien straks op. Maar ik ga nu naar vers 3. In Romeinen 4. Want wat zegt de schrift? Het vroeg dus eerst, wat zullen we dan zeggen? Dat Abraham verkregen heeft uit vlees. Nou, hij kan wel heel veel goede dingen gedaan hebben. En bij mensen heel veel respect werken en dan ook weer wat verdienen, maar dat heeft hij niet bij God, zegt vers 2. En daarom zegt hij, en Abraham geloofde het, en dat hebben we net gelezen. Hij geloofde niet op eigen werk, hij geloofde op de beloftes en de vervulling van de beloftes van Gods wegen. Dit is heel bijzonder. En dat lezen we hier niet op een andere plek. We moeten ons realiseren dat Abraham geloofde. En kijk eens wat een gevolg dat heeft voor de hele mensheid. Het geloof van Abraham, hè? Dus wat ik bedoel, de stappen die hij deed in geloof, want hij geloofde echt, heeft God hem beloond met zoonschap en ook een menigte van volk. Dus zijn geloof had ook de aanleiding, maar had ook, hoe moet ik het zeggen, had ook het gevolg voor vele volkeren. Het begon bij Abraham en het resulteerde in een genadegift aan al de volkeren, toch? En dat heeft Christus ook. Het is het geloof van Christus wat voor ons de aanleiding is tot die genade. Snap je? Dus hij was degene die het volbrachte werk deed. En wij geloven in hem. Dus in die zin is hij natuurlijk ook een voorloper. En Abraham ook. Snap je wat ik bedoel? Ja. Zijn geloof bracht heel veel vrucht. Een menigte van volkeren. Het begon bij Abraham. En dan lezen we vers 4. Nu, degene die werkt, en daar wordt dan ook de definitie gelegd, wordt het loon niet toegerekend uit genade, maar naar schuld. Dat snappen we. Hè? Hoeveel uren heb je gewerkt? Heb je je werk goed gedaan? Dan betekent er een bepaalde beloning tegenover. Dat is bij werk en dat is ook bij wet. Doch, vers 5. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem, en nu gaat het over de Heer Jezus Christus, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus als we niet werken, zoals mogelijk iemand denkt te moeten doen, maar in hem geloven, die de goddeloze rechtvaardigt, dan wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is het unieke van het evangelie. Dat is de genadegift.
Om niet.
Om niet, ja, dat klopt. Maar dat gaat ver, hè? En dan sta je dus in een verhouding met God, waarvan God zegt, dan heb je vrede. En vrede is toch een kernwoord van het nieuwe verbond. Dat zegt Paulus toch ook heel vaak bij de aanleiding van de brief. Genade zij u en vrede van God. Genade en vrede om niet. Onverdiende zaligheid heet dat toch? Ja. Dus het gaat het verschil tussen werken, daar staat loon tegenover. En bij genade, daar staat rechtvaardigheid. En de rechtvaardigheid hebben we nodig. Want, en dan lezen we vers 6. Gelijk ook David de mens zalig spreekt. Dat is ook denk ik het antwoord op de broeder. Dat is dus zaligheid. Dat heeft alles te maken met die genade geeft. Welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Dus de werken van de mens zijn niet in staat om die genade Gods te ontvangen. Maar wel een ontvankelijk hart en geloof. Zeggende, vers 7, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. En dan kunnen we in Psalm 32 lezen, vers 1. En dan lezen we daar ook de woorden van David. Ja, ja broeder, we moeten het ook niet moeilijker maken als het is.
Nee.
Lekker simpel blijven. 31, Psalm. 32, excuus. En dan komt dat wel gelukzalig. En dat betekent natuurlijk. Heeft alles te maken met zaligheid, hè? Dus hetzelfde woord.
Gelukkig staat hier. Ja.
Staat zelfs gelukkig. Mooi, hè? Mm-hmm. Daar word je ook vrolijk van.
Ja.
Want je bent vrij van je zonden, hè? Je bent vrijgemaakt. Je bent verlost. En daar, dat is alle reden tot dankbaarheid en tot geluk. Gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Dat woord bedekken, dat kennen we ook van het verzoendeksel. Hetzelfde woord is dat. Kafar, dat is dat God door het bloed van Christus bedekt en het dus ook niet meer ziet. Ja, dat is heel bijzonder wat daar staat, bedekking. En dan staat er wel, gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Dus de ongerechtigheid niet toerekent. En wij hebben uit onszelf allemaal ongerechtigheid. En God vergeeft dat op grond van geloof. En in het evangelie hebben we geleerd dat de mens door geloof en door toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus zich aan hem overgeeft en dat God dan een werk in ons doet, dat is dan de wedergeboorte, waarbij dood en opstanding van de Heer Jezus Christus de grondslag zijn voor ons behoud. En dan zijn wij dus gestorven en hebben we nieuw leven ontvangen. En dat is natuurlijk het allermooiste wat een mens kan krijgen. Dan is dus het oude is er niet meer. En zie je, het nieuwe is gekomen. En we hoorden net in het gebed dat we dicht bij het Joodse paasfeest zijn. Nou, dat is natuurlijk alles, hè?
Ja.
Pascha is voorbijgaan, heet dat woord. Maar het is ook de opstanding die wij dan gedenken. En het is de grondslag van het geloof. En Paulus zegt, als de Heer Jezus niet opgestaan was, dan zijn wij beklagenswaardig. Dan zijn wij nog in onze zonde zelfs. Hoe komen er dan sommigen toe om dat te ontkennen? Maar wij zijn gelukzalig en wij danken de Heer Jezus Christus dat hij getrouw is geweest tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En van de Heer staat zelfs dat hij het geloof heeft geleerd uit hetgene hij heeft geleden. Dus ook de Heer Jezus heeft in zijn menselijke, positie, heeft hij, dus dat zegt de Bijbel, hè?
Ja.
De gehoorzaamheid geleerd. Dat is een heel moeilijk iets voor ons om dat te begrijpen.
Ja.
Maar hij is wel de aanleiding geweest, daar komt het weer, de aanleiding voor onze genade en onze vrede. Ja, de opstanding van Christus is de basis, hè, voor ons als nieuwgeboren mensen. En hier wordt gesproken over dat ons de ongerechtigheid niet meer toegerekend wordt. En die was groot.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Want elke ziel die zonder zal sterven, wij verdienden de dood. En de Heer Jezus was de vertegenwoordiger van ons, bij God. Onze goel, onze losser. En hij nam de straf op zich. Om de vrede die voor hem lag. En dan zegt hij in de Hebreeënbrief dat hij daar ook naar uitzag om te midden van zijn broeders Gods lof te zingen. En eigenlijk is hij ook vanavond in ons midden. Hè, en deelt hij ons mee vanuit zijn woord. Dat is heel bijzonder. Dat is op grond van zijn dood en opstanding mogelijk geworden. Zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft, zegt de Bijbel, hè, in Hebreeën. Wij zijn zo kostbaar voor hem. Maar dat is niet uit ons eigen werk. Dat heeft hij zelf tot stand gebracht. En van ons wordt verwacht dat wij daaruit geloven. Dat toe-eigenen.
Ja.
Dus David sprak er ook al van.
Ja, die doet het prachtig.
Welzalig die de zonden niet toegerekend worden.
We zijn koningskinderen.
Als je vers 3 even leest, hè, van Psalm 32. Dat begrijp ik moeilijk. Toen ik zweeg werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag.
Die vraag ga ik straks graag op in. Okay. Naar het gebed.
Oké. Okay.
Want dat is nogal een groot antwoord.
Ja.
Dat doen we, oké? Okay? Maar die nemen we dan mee, anders dan komen we met Romeinen niet verder. Maar ik neem hem mee, zeker doen. Dus, we waren in vers 7, waar David zei, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven en welke zonden bedekt zijn. En dan gaat Romeinen verder hier, zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Nou, als je je bewust bent wat de zonden voor scheiding brengt met een almachtig en rechtvaardig God, en dat de mens in staat gesteld wordt om die zonden weg te doen, of in ieder geval iemand doet die zonden weg, ja, dan is daar wel het woord gelukzalig wel op zijn plaats. Vrede met God door het bloed des kruises. Hè? En daar wordt hiervan gesproken. Die mens is zalig, wel gelukzalig. En dan zegt vers 9, deze zaligspreking dan is die alleen over de besnijdenis. En ik begon al, die besnijdenis is dus voor het Joodse volk, voor het volk Israël, want die werden besneden. Of ook over de voorhuid, of ook over de heidenen. En dan heel mooi, want wij zeggen dat Abraham, en dan wordt Abraham gezegd, het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Of hoe was hij toen? Welke situatie had hij toen? En dat antwoord staat hier ook. Als hij in de besnijdenis was. Of in de voorhuid. Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Die hem in de voorhuid was toegerekend. Dus daar heb je het antwoord. Dus Abraham was een onbesnedene, net als wij. En toen kreeg hij rechtvaardigheid door geloof. En daarmee zegt de Bijbel, daardoor is het voor iedereen mogelijk. Voor zowel de heiden als voor de Jood. Zie? Of moet ik zeggen, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Maar hier zien we dat, het voorbeeld in Abraham. En hij kreeg dus die verandering van naam, ook bij dat geloof naar die menigte van volkeren. Hè? Toen, dat hebben we net nog niet gezegd, maar dat staat daar ook. Misschien moeten we er nog even naar terug. Ik geloof dat we dat daar lezen. Nee, dat lezen we in Genesis 15. Misschien is het toch mooi om er even naartoe te gaan. Want die naamsverandering heeft alles te maken met zijn geloof. Maar die wordt iets verderop beschreven in Genesis 17. Want Abraham heeft ook een betekenis. Genesis 17. Dus we waren net in 15. Over de belofte van die volkeren. Van die grote menigte nakomelingen. En in Genesis 17 staat bij mij boven. Naamsverandering van Abraham en Sarai. En dan lezen we in vers 5. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram. Maar uw naam zal wezen. Ik ben in Genesis 17 in verband met de naamsverandering. En ik lees vers 5. Maar we wachten even op elkaar. Dus vers 5 van Genesis 17, naamsverandering. En dan lees ik nog een keer. Uw naam zal niet meer genoemd worden Abram. Maar uw naam zal wezen Abraham. Daar zit de A in. Abraham, want zegt de Heer, ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volkeren. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen en tot koningen, die zullen uit u voortkomen. Nou, we hebben het net over David gehad, die kwam uit Abraham voort, maar ook Salomo kwam eruit voort. Eigenlijk het hele koninklijke geslacht kwam uit Abraham voort van het Joodse volk, want Abraham kreeg een zoon, dat was Isaac. En die kreeg een zoon, dat was Jacob. En Jacob kreeg 12 zonen. En dan heb je het hele volk Israël in wording. Dus volken en koningen komen uit u voor. Vandaar Abraham. Dus die toevoeging.
Maar waarom is dat zo belangrijk dat hij andere naam kreeg?
Alleen... Nou, dat gebeurde wel vaker. Dat mensen een naamsverandering doormaken. Sarah kreeg ook een andere naam.
Ja.
Dus God vond het belangrijk als een bestempeling van die belangrijke gebeurtenis, denk ik. Hij zegt het toch ook, hè? Uw naam zal niet meer genoemd worden. Want hij werd daarbij, terwijl hij nog geen kinderen had, of in ieder geval, inmiddels had hij wel een zoon. Want daarvoor hebben we het over Hagar en Ismaël, had hij al de zoon met de slavin. Maar het gaat erom dat God zegt, jouw naam wordt veranderd omdat het symbool staat voor die menigte van volkeren.
Ja.
Is het ook geen verwijzing naar onze periode? Die H is de vijfde letter, dus de E. Dus een venster.
Ja, ik ken geen Hebreeuws, dat zou kunnen. Ja.
Dat zou best kunnen.
Ja, ja, ik heb het wel vaak. Er zit zeker meer in als alleen maar dit.
Naar de vijfde bedeling.
Maar ik kan. Ik maak hier ook sowieso uit op. Wat Manny zegt, dat kan ik haar niet direct navertellen. Maar hij zegt hier, want. Dus de reden dat hij dat krijgt is. Omdat hij vader is van menigte der volken. Ja. Dat is sowieso.
En de Heer is de geest.
Ja.
Verwijzing naar de geest.
Ja. Nou ja, en uiteindelijk de gemeente. De gemeente van de Heer Jezus Christus bestaat uit gemenigte van volkeren. Hè?
Ja.
Dat is niet meer één volk. En als je dat vergelijkt met Romeinen 11 vers 25. Dan gaan we nog verder. Dan staat dat de volheid de heidenen zal ingaan. En daarna wordt het huis van David weer opgebouwd. Dus een menigte van volken slaat op het nageslacht van Abraham. Maar het slaat ook op de gemeente. Die dus in Christus nieuw leven ontving. En die op grond van geloof toegevoegd werd aan Christus. Dus dat heeft ook te maken met dat wij als nageslacht van Abraham door het geloof ook kinderen van Abraham genoemd worden.
Ik denk ook dat het wijst op de vruchtbaarheid. Net als bij Sarah en Sarai.
Ja, het is nog wat.
Maar, goed,
maar daar ligt dus de kiem van, van de gemeente. Ja. Maar er zit heel veel aan vast. Hè? Want als je naar, misschien kunnen we dat dan ook even doen. Ja. Hebreeën. In Hebreeën, dan vinden we iets heel moois.
Hebreeën.
Het gaat dus over. Over dat wij ook horen bij die menigte van volkeren. En dat zo bijzonder is. Want in Hebreeën 2 vers 10 staat iets heel moois. Dat gaat over de gemeente. Dat gaat over de volkeren die ook toegevoegd worden aan de Heer Jezus. Dus niet alleen het Joodse volk, maar ook de volkeren. Want hier staat, want het betaamde hem, ik ben Hebreeën 2 vers 10. Om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, de Heer Jezus, vele zonen tot heerlijkheid leidende, dat is weer leiden, hè, de toeleiding gaf, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden heen zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. Daar heb je dus het lichaam van Christus, de gemeente. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hem broeders te noemen, zeggende: Ik zal uw naam mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen en zie wederom, zie daar ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Nou, ik denk dat dat alles te maken heeft met die menigte van volkeren. Die gemeente die uit de volkeren gekozen wordt. Dat weten we allemaal, hè? Dat de Heer Jezus, of dat eigenlijk op het concilie, het eerste concilie in Handelingen 15 gezegd wordt, dat God nu bezig is om zich een volk te verzamelen uit de heidenen. Dat is die menigte van volkeren. Dat is die grote scharen. Dus niet meer identiek alleen, ik bedoel niet meer specifiek één volk, maar ze zitten overal.
Vers 16.
Ja. Ja, inderdaad. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan. Hij neemt het zaad Abrahams aan. En je kunt een zaad zijn van Abraham zonder dat je Jood bent.
Mm-hmm.
Hè? Mm-hmm. Want dan gaat het weer over geloof. Dan ben ik weer in Romeinen 4. En we waren bij die moeilijke tekst over of Abraham toen hij gerechtvaardigd werd al besneden was. En dat bleek zo niet te zijn. En zodoende is hij een vader voor besnedenen zowel als onbesnedenen door geloof. Dat lezen we in vers 12 weer. Een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader, het welk in de voorhuid was. Dus hij was dus nog in de voorhuid toen hij al gerechtvaardigd werd.
Maar is Abraham dan ooit besneden?
Ja.
Als oude man?
Dat staat er. Hij is besneden geworden, jazeker.
Dus de besnijding is hersteld toch?
Jazeker.
Maar dan heb je die vervangingstheologie, hè? Dat hoor je zo vaak, van dat de doop in de plaats van de besnijding gekomen is.
Ja, daar gaan we zo ook even op in.
Ja, want vind ik heel ja, dat is,
Nou, we zijn al bij de wedergeboorte en dood en opstanding.
Ja.
En dan ben je bij de besnijdenis van het geloof, hè?
En besnijdenis van het hart, ja.
En besnijdenis van het hart, ja.
Ja, besnijdenis van het hart. Ja.
Was dat dan ongeveer gelijk toen met die naamsverandering ook die besnijdenis? Of dat niet?
Ja. Hij is besneden en volgens mij noemt zijn vrouw hem ook bloed. Of was dat... Nee, dat was hij niet. Was dat hij dat of was dat Mozes?
Ja, dat was Mozes.
Nee, dat was maar Abraham moet zonder meer besneden zijn geweest, want dat staat hier.
Ja, ja.
Maar ik bedoel, was dat gelijk ongeveer diezelfde tijd met die naamsverandering dan?
Dat moeten we nazoeken. Ja. Dat doen we straks.
Ja, dat staat
hier. Drie vragen.
Ja, dat lijkt me dat dan op een mijlpaal
Nou,
om die naam te veranderen. Ik heb ook wel mensen die na een heftige gebeurtenis in hun familie of in hun eigen leven hun naam hebben veranderd.
Ja.
Omdat het oude leven...
Ja. Maar we lezen hier, al lezen we de gebeurtenis op zich niet, we lezen wel de beschrijving, dat Abraham besneden is geworden.
Ja, dat staat ook hier.
Het is toch wel bijzonder dat eerst de voorhuid werd gerekend, dat geloof werd gerekend tot rechtvaardigheid, maar daarna moest Abraham ook besneden worden, ook dat de Jood daarin betrokken zou worden.
Mm-hmm.
Niet alleen de heidenen, maar ook de Joden.
Mm-hmm.
Zo zie ik dat meer.
Ja, maar uiteindelijk werden alleen de Joden, de Israëlieten werden alleen besneden. Ja. De volkeren werden niet besneden.
Nee.
Zij mochten zelfs geen omgang hebben met onbesneden. Nee. Of bedoel je dat niet?
Nee, ik bedoel van dat God eerst dat plan met Abraham als onbesneden heeft.
Ja, zo. Ja.
En daarna ook voor zijn volk zorgt dat Abraham werd besneden. En daarmee ook de Jood daarin datzelfde plan betrekt.
Mm-hmm.
Zo bedoel ik.
Dat de Joden allemaal besneden moesten.
Ja,
dat
bedoel ik.
Nou, die besnijden was ook een teken van het verbond, hè?
Ja, precies.
Ja. Ja.
Het was een benadrukking van het verbond.
De Heer Jezus was ook besneden.
Ja, de Heer Jezus was 8 dagen.
Acht dagen.
Ja.
Wij gaan nog even verder, de laatste teksten.
Het bloedverlies,
hè? Ja.
De eerste belofte...
Ja.
En vers 13, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want toen Abraham leefde, hij heeft nooit onder die wet geleefd, hè? Want ik, dat was pas bij Mozes.
Ja, ja.
Daarbij een paar honderd jaar verder. Dus hij is een vader voor zowel besnedenen als voor onbesnedenen.
Ja. Dat bedoel ik.
Op grond van geloof.
Ja, dat bedoelde jij, hoor. Ja. Over het geloof.
Ja. Ja.
En dat besneden
van hart. Nu wil ik graag, voordat we naar de beschrijving van Jacobus over dat geloof gaan, want dat is toch wel een goede aanvulling, denk ik, wil ik toch nog even gaan naar Rahab. Want dat was ook zo iemand.
Ja, dat is goed.
En Rahab is voor ons een voorbeeld, dat is in Jozua. We kennen het verhaal van Rahab de hoer, die ook zit in de geslachtslijn van de Heer Jezus.
Dat ze gebruikt werd daarvoor.
Ja, van Israël, hè?
Ja, dat soort mensen. Dat, ja. God, dat soort mensen die door andere verachten worden, die pakt God op, hè?
Ja, mooi.
Ja, ook in de Bijbel.
We zijn nu twee. Jozua 2, hè? Jozua 2. Ik ga het hele verhaal niet lezen. Het is een heel mooi verhaal. Het is een geschiedenis over een gelovige.
Jozua 2.
Nou, we kennen de geschiedenis. Er zijn twee mannen die worden in opdracht van Jozua het beloofde land ingestuurd. En zij komen daar in Jericho ten huize van Rahab de hoer. En zo gauw als ze er zijn, dan moeten ze zich verstoppen. Want het gerucht dat dus de spionnen er zijn, doet de koning sidderen eigenlijk en beven. En hij laat ze opzoeken. Ze komen bij Rahab en zij verstopt ze. En dat is allemaal symboliek. Daar gaan we het nou vanavond niet over hebben. Maar dat zit echt vol met typologie en het gaat over onze tijd. Het is de tijd van de verborgenheid. En het is een gelovige vrouw, waar je het niet van zou verwachten, die een daad van, nou ja, terugbetaling van hun vraagt. Oké, ik zal jullie verstoppen, maar willen jullie dan mij en mijn hele huisgezin redden van het oordeel? Want wij weten allemaal dat jullie zijn gekomen om het land in te nemen. Want jullie God is de God van de hemel en van de aarde, wordt gezegd. En onze harten versmolten, staat er. Ja, maar dan gaat het dus, zegt u?
De scharlaken koord, hè?
Ja.
Dat is en dan, ook zo mooi, dat rode koord, hè?
Dat is wel een belijdenis, hè?
Dat is een prachtig getuigenis.
Ja. Een belijdenis wat die vrouw gedaan heeft, hè?
Enorm. Ja. Want in vers 11 lezen wij nog even over het getuigenis van die vrouw, maar ook over de weergave wat God in dat geweldige, krachtige handelen laat zien. In vers 11 staat, als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. Er is geen moed meer in iemand vanwege u lieden tegenwoordigheid, want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En nu gaat het om dit. Nu dan, zweer mij toch bij de Heer, terwijl ik weldadigheid aan u lieden gedaan heb, ze heeft ze namelijk verstopt, en daardoor zijn ze behouden, dat gij ook weldadigheid zult doen aan mijn vaders huis. Ze vraagt dus iets terug. En geef mij een waarteken. En dan, dat gij mijn vader en moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en zusters met alles wat zij hebben, opdat gij onze zielen van de dood redden zal. Toen spraken de mannen tot haar. En dan zeggen ze dus, wij staan zelf gerand. Het gebeurt. Let op. Onze ziel zij voor uw lieden om te sterven. Indien deze onze zaak niet te kennen geeft, het zal dan geschieden wanneer de Heer ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Dus het heel Jericho wordt ingenomen, maar de Heer zal jullie bewaren. Oké? Dat staat hier eigenlijk, hè? Mm. En dan komt dat scharlakenkoord. Zij liet hen dan neer met een zeel door het venster, want het huis was op de stadsmuur en zij woonden op de muur. En ze zei tot hen, ga op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, verberg u al daar 3 dagen. Altijd weer 3 dagen, maar altijd over de opstanding.
Ja. Prachtig, hè? Ja.
Altijd bij de derde dag. Jona in het binnenste. Ja. En ook het volk staat in Hosea, hè? Op de derde dag zal het volk weer levend worden, staat in Hosea.
Paulus was op 3 dagen blind.
Ja. Totdat de vervolgers weergekeerd zijn en gaat daarna uw weg. En dan staat er, en ook zeiden die mannen tot haar, wij zijn onschuldig. Van deze uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door welke gij ons zult neergelaten hebben, en gij zult tot u in het huis vergaderen uw vader en uw moeder en uw broers en het ganse huisgezin uw vaders. Enzovoort. Dan zeggen ze dus dat scharlakendraad. Waarom nou scharlaken? Nou, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En het is dus ook een uitbeelding van hetzelfde wat we in Pascha hebben gedaan. Hij dacht dat het bloed van het lam langs de deurpost gaat, zodat de verderfengel voorbij gaat, wat Pascha betekent. Dus het is schuilen achter het bloed van Christus. Het is geloof.
Ja, dat vind ik vers 10. Het is geloof. Vers 10 vind ik zo mooi, want dan getuigt ze van haar geloof. Want ze is verwonderd in wat de Heer allemaal gedaan heeft. Ja. Het volk vlucht uit Egypte. En dat is toch een geloofsgetuigenis.
En ze waren ook doodbang.
Ja, ze had ervan gehoord. En ze was helemaal onder de indruk van de God van Israël, die het volk had verlost. En het begint toch altijd weer bij jezelf, hè?
Maar ik stop hier even bij om even tot herinnering te brengen. Een geloofsdaad met typologie van het scharlakenkoord. Haar huis wordt gered, want ze blijven allemaal in dat huis. De mannen hebben gezegd, dan moet je wel in dat huis blijven. Dan moet je niet uitgaan. Je moet wel achter dat bloed, achter dat scharlakenkoord. Je moet wel doen wat het geloof vraagt. Namelijk volledig vertrouwen op het woord wat we spraken. En ze worden gered en zij wordt dus de voormoeder, hoe moet ik het zeggen, van de Heer Jezus.
Rahab.
En dat werd haar tot gerechtigheid gereed, zegt Jacobus. Nu gaan we even naar Jacobus. Want ik wou eerst die geschiedenis eventjes bij u in herinnering brengen, voordat we naar Jacobus 2 gaan. Want Jacobus spreekt nu over, wat is nou geloof? Dan ga ik naar vers 17, begin ik. Van Jacobus 2. En dan lees ik het hele hoofdstuk tot en met 26 uit. Dus ik lees 9 teksten. In Jacobus 2. Het is lastig te vinden, maar je bent bijna in Petrus. En dan ben je bijna in Johannes. En daarna, hij zit helemaal achterin.
Jacobus zit achter Hebreeën.
Verstopt. Nou, we wachten rustig, dan kunnen we allemaal meelezen. Dus, Jacobus 2, vanaf vers 17. Alzo, en dan komen we gelijk bij het hoofdonderwerp. Alzo is het, alzo ook het geloof. Indien het de werken niet heeft, is het op zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enige God is, gij doet wel, de duivelen geloven ook en ze sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdelmens, dat het geloof zonder de werking dood is? Abraham onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Daaruit bleek zijn geloof, zou je kunnen zeggen. Ja. Ziet gij wel dat het geloof medegewrocht heeft met de werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend van God genoemd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En dan komen we bij Rahab, vers 25. En desgelijks ook Rahab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen, dus de spionnen, heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Dit is dus Jacobus. En als je Abraham zijn verhaal ziet, hij geloofde, want hij offerde zijn zoon. En Rahab, zij geloofde, want ze liet de mannen uit via een andere weg. Dan blijkt daar hun geloof uit, zegt Jacobus.
Het heeft toch met elkaar te maken.
Het is, ja, hier staat dus eigenlijk, zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder die werking dood. Maar het is Gods werk. He? En niet, en dat hebben we, dat, ik hoop ook dat we dat begrijpen zouden.
Ja, het is het werk wat je zelf kunt doen.
Juist.
En juist. Het andere is het werk wat God zegt dat je moet doen.
Want we begonnen met Romeinen 4 vers 1. Dat Abraham, onze vader, heeft hij het naar het vlees verkregen. En dan lezen we dus, het is niet zijn eigen werk geweest, waardoor hij dus beloning zou kunnen ontvangen. Nee, het is zijn geloof geweest. En daarom kreeg hij gerechtigheid. Dus het is het geloof van Abraham, het is geloof van Rahab. Maar vooral, het is geloof van de Heer Jezus Christus. En dat staat er ook, hè? Het geloof van Jezus Christus. Dat maakt zalig. En daar wou ik het dan mee laten. Zullen we de Heer danken? En lieve Heer Jezus Christus, het is voor een mens onmogelijk om gerechtvaardigd te worden en dus vrede te krijgen bij u. Het is ook onmogelijk voor een mens om te naderen tot u, zoals die is, zonder dat hij gelooft. Maar door geloof, door vertrouwen, door het zien op de Heer Jezus Christus en op het volbrachte werk van u, Heer Jezus, is het mogelijk om genade te ontvangen, om vrede te krijgen, om zalig te worden en ook om gelukzalig te worden. En die mensen worden in de Bijbel door David onder andere wel gelukzalig genoemd. Heer, dank u wel dat in u de rechtvaardigheid Gods openbaar is geworden door geloof. Dank u wel dat u ons ook mensen geeft in de Bijbel, zoals Abraham en Rahab, die, zoals Abraham, naar de mens gesproken geen kinderen meer kon verwekken. En zoals Rahab, een hoer die woont te midden van een goddeloos volk, dat zij beiden door geloof, ja, door u rechtvaardig gemaakt zijn, gerechtvaardigd verklaard zijn. En dat geloof, Heer Jezus, dat vraagt u ook van ons, dat een geloof waarin u uw werk kunt doen, werken van geloof, Heer, dat u daardoor verheerlijkt wordt. En dat geloof, Heer, en dat werk, Heer, dat u in ons begonnen bent, dat wilt u ook voleindigen, Heer, tot die dag. Heer, we danken u dat dat woord en het geloof in dat woord ons daar ook brengt. Want het is het vertrouwen op het gesproken woord. En dat is daar ook ons leven op richten. En het is ook het leven vanuit dat woord. En daarom, Heer, dank u wel dat we hier vanavond in vrijheid bij elkaar mochten zijn om u te loven en te prijzen voor het werk wat u gedaan hebt, Heer Jezus, op het kruis van Golgotha. Maar ook, Heer, wat u nu nog doet als levende heiland die opstond uit de dood en die een naam ontving boven alle namen en die, zoals ook Rahab zei, alle macht heeft in hemel en op aarde en die straks ook uw macht zal opeisen op deze aarde, wanneer ook alles zal veranderen en gemaakt zal worden zoals u het hebt bepaald. Heer, we danken u dat u een werk nu doet en ook zult doen in de toekomst. En Heer, we danken u dat wij een God hebben die leeft en die zeker doet wat hij heeft gesproken. En daarom, Heer, vertrouwen we ons aan u toe. Amen.